Welkom bij Mentorless. Mijn naam is Malou de Bond en ik werk al 5 jaar met veel plezier als editor bij Elle. Toch zou ik het liefst elke week met een andere baan meekijken. Hoe zou het zijn om museumdirecteur te zijn, oprichter van een bedrijf, straaljagerpiloot of strafrechtadvocaat? Kijk, nu kan ik weggaan bij mijn baan om zelf iedere week een nieuwe baan te proberen, maar dat wordt een heel gedoe. En ik ben een journalist, dus dat hoef ik ook helemaal niet. Ik kan het ze gewoon vragen. In Mentorless vraag ik alle mensen met interessant werk waarom zij juist hun vak het mooiste beroep ter wereld vinden. En hoe dat vak er nou precies uitziet. Hoe laat staat een straaljagerpiloot op? Wat vindt een advocaat overschat in zijn vakgebied? En zet een ondernemer zijn telefoon echt nooit uit? Vandaag is strafrechtadvocaat Natasja Harleken mijn gast. Ruim 11 jaar geleden begon ze samen met haar man, ook strafrechtadvocaat, het kantoor Takema Harleken Advocaten. Natasja Harleken staat verdachten in criminele organisaties bij. Een recente bekende cliënt van Natasja Harleken is Bekir E., de verdachte in de zaak van de neergeschoten scholieren Humaira. Dat levert natuurlijk veel vragen op, want hoe is het om iemand bij te staan die van zo'n zware daad wordt verdacht? We praten over de bijzondere band met haar cliënten, waarom juist strafrechtadvocaten enorm empathische mensen zijn en of ze wel eens cliënten heeft geweigerd. Maar eerst wil ik weten hoe Natasja Harleken haar dag begint. Natasja, welkom.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over je werk, wil ik altijd eerst weten hoe laat gaat je wekker en wat gebeurt er daarna?
Nou, mijn wekker gaat voor mij natuurlijk veel te vroeg. Mijn wekker gaat om 7:30. Nu, het is iets vervroegd.
Heel specifiek.
Ja. En dan vervolgens kijk ik op mijn telefoon of ik al een melding heb gekregen. Nou, vaak is dat dan nog niet zo, want de politie is dan nog aan het brieven. Maar er kan nog iets van de nacht zijn binnengekomen. Mm-hmm. Nou, dan trek ik over mijn pyjama een heel grote panterjas aan. Ook in de zomer ga ik dan met mijn blote voeten in verschrikkelijke UX boots, weet ik veel wat het zijn. En dan struin ik zo door mijn straat met schuine knot er niet uitzien, ronde bril enzovoort. En dan ga ik terug en dan ga ik eens kijken of er gebeld is door de politie.
Om dat de hond uit te laten, daarom ga je naar buiten.
Om de hond uit te laten, daarom ga ik naar buiten, ja. Ja, ja, die hond moet ook iets, hè?
Ja.
Tilly Pop.
Ja. Ja. En dan, dan ga je op een gegeven moment de deur uit. Wat gaat er in jouw tas als je de deur uitgaat? Wat moet een strafrechtadvocaat meenemen de dag?
Nou, ik weet niet wat een strafrechtadvocaat moet meenemen, maar ik weet wat ik allemaal moet meenemen. Ik weet in ieder geval dat ik en mijn hakken van zeker 12 centimeter die moeten in mijn tas. Maar zo ren ik niet de deur uit. Ik ga dus met mijn sokken in mijn hand, pak ik mijn gimpen. Dan blote voeten in mijn gimpen. Dan heb ik een tas met mijn hakken, met mijn jasje die ik die dag aan heb. En misschien nog iets voor 's avonds, omdat ik ergens anders naartoe moet. Daar zitten ook 2 make-up tassen in. 1 make-up tas voor als ik iets bij tv heb. En de ander gewoon voor onderweg. En dan installeer ik mezelf in de auto met een flesje water en mijn rauwkost en mijn shake, want ik moet afvallen, vind ik zelf na. En dan ga ik zitten en dan ga ik ondertussen al poederend rijd ik met Radio 1 op naar waar ik moet zijn. Dus zogenaamd heel georganiseerd, not.
Ja.
Ja, dat is hoe het is.
Ja, en jouw dag eindigt laat, denk ik. Hoe laat heel eindigt die?
Ja, heel laat. Ik kom vaak thuis pas rond de uur of 19. Het kan ook wel eerder zijn, maar dan ben ik er niet echt bij. Let wel, dat probeer ik allemaal wel, want ik heb een kind. Dus ik moet ook wel gewoon een leuke moeder zijn. Dat vindt hij ook, dus dat is dan allemaal oké.
Okay. Mooi.
Ja, mooi. En dan vervolgens kijk wat kranten door en wat artikelen en wat social media dingen. En dan vervolgens ga ik de talkshows af. Althans, degene die ik interessant vind. Of de documentaires, want dat vind ik heel interessant. En dan ga ik die ook nog, en ga ik tussendoor nog wat werken. En dan ga ik die vervolgens ook nog een keer nauwkeurig bekijken in de herhaling. En dan vooral scan ik op welke vragen ze allemaal niet gesteld, wat heb ik allemaal niet gehoord.
Ja.
Oké, okay, it's a wrap.
Ja, dus dan zit jij s'avonds laat op de bank naar de herhaling te kijken.
Ja,
ben je
dat vind
op dat
ik een
moment
heerlijk
alleen?
Moment. Ja, vind ik echt een heerlijk moment.
Ja.
Ik heb ook een echtgenoot die dat allemaal prima vindt en dat volkomen begrijpt. Omdat hij gewoon weet, als dat niet gebeurt, ben ik een heel ongezellig en zeer onaangename vrouw. Dus dat moment voor mezelf heb ik gewoon nodig. Ik wil niks horen, niks van hem, niks van mijn kind, niks van cliënten.
Ja.
En nu ben ik langzamerhand mijn cliënten ook aan het tussen haakjes opvoeden. dat ze mij niet meer om 11 uur 's avonds of om 12:30 s'nachts moeten bellen.
Ja.
Nou, dat vinden ze echt heel raar.
Ja, want tot hoe laat krijg je soms nog wel eens telefoon?
Ja, nou ja, dat dus. Soms gewoon nog om 1 uur.
Ja.
En dan weten ze dat ik opneem. En dan nu zeg ik van ja, weet je wat is? Ik wil gewoon, ik probeer wat eerder te slapen. Dat heb ik me nu voorgenomen. Ja. Oh ja, meester, meent u dat? Nou ja, dat was zo'n soort gesprek. Ja. Ik dacht, ja, ik wil gewoon slapen, want dan is mijn brein wat helderder. Of zo. Ja. Nou ja, goed.
Snappen ze dat?
Ja, snappen ze wel. Ik moest laatst met één iemand spreken en die zei, ik vind u, nou ja, ik ben het niet eens met deze verandering. Ja, daar moest ik heel erg om lachen. Ja. Want ik wil gewoon dat u er altijd bent voor mij. Dat is de afgelopen jaren ook zo. En dat zo'n advocaat wil ik eigenlijk. Ik zeg, nou, die is er ook. Alleen vervroeg even 12:30 of 1 uur.
Ja.
Naar graag iets voor achten. Dat kan ook.
Heel goed.
Ja.
We gaan, want kijk, je bent strafrechtadvocaat. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten recht. Waarom zit je in het strafrecht en niet in privaatrecht, bestuursrecht? Waarom is het strafrecht geworden?
Ja, dat ik van jongs af aan dacht dat er één iemand moest zijn voor het individu. En wat was dan de specifieke aanleiding? Toen ik jonger was, was er zo'n soort detective/lawyer-serie.
Ja.
En ik keek daarna met mijn vader. En dan zag je een beetje de achterkant van de advocatuur. Dus met name het spel, de communicatie tussen de advocaat en die cliënt. En die advocaat die ging heel directe gesprekken aan. Hij ging ook vaak naar een plaatselijk, dus waar iets zou zijn gebeurd, om dan iets op te sporen wat het politieteam had gemist. En toen zei mijn vader van, ja, wie denk je nou, als die advocaat er nou niet was geweest, als hij nou niet naar die plaats was gegaan en de politie was het vergeten of wist niet eens dat dat aan de orde was. Ja. Wie was er dan voor hem?
Ja, voor de verdachte.
Voor de verdachte. Ja. Toen ben ik gaan nadenken. Toen dacht ik van ja, je kan dus aan de kant van de maatschappij staan. Nou, daar is het Openbaar Ministerie voor, politieteams, hele onderzoeksteams zijn daarvoor. En er is maar één iemand die het belang van de verdachte behartigt. En let wel, dat betekent dus niet dat je zijn of haar daad ondersteunt, je adviseert en ondersteunt die persoon in de procedure waarin hij zich helaas begeeft.
En denk je, als je dat fragment in die serie niet had gezien, want daar blijkt natuurlijk heel duidelijk wat het gevolg is als de verdachte niet wordt bijgestaan, want waarschijnlijk was het ook vanuit het perspectief van de verdachte of politie. Stel dat moment was niet geweest en je vader had dat niet gevraagd, denk je dan dat je vanuit jezelf alsnog tot zo'n inzicht of conclusie was gekomen? Dus zit het denk je ook in jou dat je dat kunt zien?
Ja, ik denk het ook wel. Want altijd als kind was ik heel erg geïnteresseerd. Greenpeace, Amnesty, daar ook lid van. Daar ook op mijn manier dan actief in. Dus een heleboel spreekbeurten gingen daar dan ook over. Of extra materiaal opvragen. Of daar dan als kind dan ook iets in betekenen. Een andere voorliefde van mij toen, en is er nog steeds, en zie je dat nu een beetje weer terugkomt, dat is journalistiek. Dat heb ik altijd gehad. Mijn familie is ook, was ook maatschappelijk, in maatschappelijk opzicht waren ze, altijd up-to-date, altijd to the point en van verschillende kanten iets belichten en kritische vragen stellen aan elkaar zonder dat ruzie werd. Met elkaars mening ook respecteren. Bij mijn ouders thuis kwamen ook allerlei soorten mensen met verschillende inzichten.
Ja.
Dus dat journalistieke aspect, dat heeft me altijd wel geïnteresseerd.
Is er een grens aan wanneer een dader recht heeft op een advocaat?
Nee, voor mij niet. Klinkt misschien heel gek, maar ik sta bijvoorbeeld iemand bij, dat is echt al jaren, vanaf 2008 uit mijn hoofd, die geheel andere denkbeelden erop na heeft dan de gemiddelde mens. Dus extreem rechts. Ik sta diegene bij. In zakelijk opzicht is dat contact perfect, kan ik zeggen. Ja, dat wordt natuurlijk wel heel gek gevonden. Als wij een zitting hebben, dan merk je wel dat de rechters total confusion. Die denken, wat is hier aan de hand? Ja. Maar dat is nou expliciet een voorbeeld dat het gaat niet om mij als persoon. Het gaat ook niet om mijn denkwijze. Het gaat erom, kan jij de zienswijze van die cliënt, kan je die duiden en kan je dan ook zeggen van, kijk, als dit ergens in een de lastenlegging, dus een verwijt zou moeten worden gevat, waar valt dit dan onder?
Ja.
Dat zijn ook die mensen hebben bijvoorbeeld bijstand nodig. Nou, zo iemand sta ik dus bij al heel lang.
Ja.
Waar ligt een grens? Op het moment dat het mij persoonlijk raakt. Dus bijvoorbeeld als er iemand in mijn omgeving of een naaste van mij of een neefje of nichtje zou zijn omgekomen of zijn vermoord, ja, dan ben ik niet de advocaat.
Nee. En het gaat dan over in hoeverre jij goed je vak dan kan uitoefenen. Ja. Maar even los daarvan, uitgezoomd. Want voor veel mensen is dat moeilijk en dat begrijp ik ook wel. Dat stel, iemand doet echt ongelooflijk gruwelijke dingen. Begaat gruwelijke daden of wordt in ieder geval heel erg verdacht van die daden. Voor veel mensen is het dan moeilijk te begrijpen hoe een advocaat dan ervoor kan kiezen om diegene bij te staan. Maar je hebt eens heel goed uitgelegd waarom recht nooit kan plaatsvinden op het moment dat we zo gaan denken van ja. Oh nee, maar dit is te gruwelijk, dit mag geen advocaat krijgen. Kun je uitleggen waarom echt recht zelfs ook voor het slachtoffer alleen kan plaatsvinden als je altijd, wat de daden ook zijn, een advocaat moet krijgen?
Goed, het hele systeem van de rechtspraak kan alleen maar functioneren als iedereen zijn positie inneemt.
Ja.
Dus op het moment dat je, als iemand naar een voetbalwedstrijd kijkt, dan vindt iedereen dat heel logisch. Als de verdediging opeens wegvalt, dan denkt men, hey, dit is niet goed, wat is hier aan de hand?
Ja.
Zo geldt dat ten tijde van een proces voor een rechtbank ook. Dus het Openbaar Ministerie staat daar voor het algemeen belang en het maatschappij. En daar is het slachtoffer onderdeel van. Dan kan het zijn dat een slachtoffer zegt, ik wil expliciet nog een eigen advocaat die nog meer inzoomt op mijn belangen. Dan heb je de rechtbank die met name in het kader van de waarheidsvinding van alles naar voren probeert te halen en die objectief dient te oordelen. We hebben hier die weegschaal, vandaar ook die weegschaal. Naar welke kant slaat het naar ons idee als rechtbank? Slaat het door, de waarheidsvinding? En de advocaat is er dus om toe te zien, één, dat zijn advocaat dat of dat zijn cliënt dat proces kan overzien, dat er juiste keuzes worden gemaakt en dat die cliënt ook op juiste wijze wordt ingelicht en voorgelicht. En is het altijd zo, en dat vergeten mensen, dat uiteindelijk de keuze is aan een cliënt zelf. En soms zou ik wel eens willen dat er een klein cameraatje op mijn schouder mee zou kunnen in gesprekken met cliënten. Want vaak ben ik degene die het meest streng is naar mijn eigen cliënt. En dat wordt ook van mij verwacht. Dat is niet altijd leuk. Stel dat je zou zeggen, je bent een goede advocaat. Dan hoeft dat voor die cliënt nog niet te betekenen dat je een leuke advocaat bent.
Dat je lief bent.
En dat je lief bent. Sterker nog, ik weet niet of mijn cliënten mij zo enorm lief vinden. Maar ik ben wel heel duidelijk. Dus het zakelijk contact met mijn cliënten is heel, heel erg goed.
Ja.
Maar is ook heel direct.
Ja.
En dat maakt dan dat als ze een keuze maken. En dat is wel echt, dat is wel een tool of het inzicht wat je als advocaat moet hebben. Ik oordeel niet over de keuzes van mijn cliënten. Dus als een cliënt tegen mij zegt, dat doe ik niet.
Mm-hmm.
En dan weer wel en dan weer niet. Dan respecteer ik dat.
Ja.
Ik geef alleen advies als je me dat vraagt. En je hoeft dat ook niet op te volgen. Dus de vraag is bijvoorbeeld, moet ik me melden bij de politie? Wat vindt u? Ik zou dat doen en ik kan ook voor je bellen wat je wilt.
Ja.
Maar dan weet ik dat zo iemand gaat twijfelen. Nou, eindstand. Hij gaat dat niet doen. Terwijl we hadden afgesproken dat hij dat wel gaat doen. Dan respecteer ik dat. Ik zal dus nooit, zoals mogelijk een familielid of een moeder of een vriendin of een zus wel zou doen. Ja, maar dan hoe ga ik ook niet met je mee? Of dan ben ik nu boos? Dat is er dus allemaal niet. Dus er is ruimte voor al die gevoelens. Ja. En vooral ook de wisseling in al die gevoelens. En ik heb daar ook geen oordeel over. Ik vind het niet stom. Ik vind het niet dom. Ik vind het niet slim. Het is voor mij gewoon een feit.
Ja.
En daar gaan we op door. En dat is wel iets dat als ik vaak om me heen kijk en mensen roepen van alles over iets, dat ik denk, maar je kan ook gewoon niks vinden. Je kan ook gewoon denken, oké,
dat is
door.
Wel een mooie gedachte, dat je over sommige dingen niks kan denken, inderdaad.
Dat is ook een optie.
Dat is een hele goede optie. Ja. En dat kun je dus kiezen om...
Je kan ervoor kiezen om gewoon...
Ja.
Je kunt er ook gewoon niks van vinden.
Nou, dat vind ik wel een heel mooi advies. Zeker in deze tijd natuurlijk. Maar terug naar de cliënt. Want je weet uiteraard altijd van een cliënt wat hij heeft gedaan. Of hij iets heeft gedaan.
Ja, maar laat ik het zo zeggen. Waarop baseer ik mijn wetenschap? Op de gesprekken die ik met die verdachte voer.
Ja.
Nu heb ik wel enige mensenkennis. Maar ik ben niet alwetend.
Nee.
En vaak kan ik daaruit wel opmaken van, wat je me nu vertelt, dat is volledig gebaseerd op onwaarheden. Laten we het even netjes zeggen.
Ja.
Oftewel, je liegt dat je barst. Maar ik vind het oké. Okay. Ja. En de andere keer denk je van, nou, dat zou eens heel erg zo kunnen zijn. Dus je moet je altijd realiseren, als een cliënt jou iets vertelt, ga ik daar met mijn oordeel overheen.
Ja.
Dus ook ik kijk dan weer door een bepaalde bril. Daar ben ik me heel erg van bewust.
En dan niet een oordeel over zijn gedrag, maar oordeel over hoe waar dat kan zijn. Ja.
Exact. Ja. Dat moet ik me wel realiseren. Dus ik heb daar een oordeel over, niet als de persoon, de burger Natasja, maar als de advocaat Harlequin, die daar dan naar luistert. Dat ik van, nou, hoe geloofwaardig is dit?
Ja.
Maar dan komen we weer onderaan de streep. Wat ik daarvan vind,
ja
dat doet er helemaal niet toe. Ik moet gewoon zijn verklaring en de feiten en omstandigheden die hij of zij dan op dat moment proberen te schetsen, die moet ik zien na te gaan en te verifiëren in het dossier.
Ja.
En een cliënt mag ook tegen mij jokken. Hij mag ook de waarheid spreken.
Ja.
Ik moet je heel eerlijk zeggen. Vaak is contact met mijn cliënten dusdanig goed dat ik het idee heb dat ze tegen mij wel vaak de waarheid verklaren. Maar of dat echt zo is, dat weet ik niet.
Ja.
Want wat is dan de waarheid? Nou, dan kom je op een heel ander vlak. Heel, heel ingewikkeld.
Ja. Maar stel, die cliënt zegt inderdaad van, nou, Natasja, dit en dit en dit is er gebeurd, dit heb ik gedaan. Wat is dan voor jou vaak het belangrijkste werk wat er voor jou dan ligt te doen? Als het dus niet meer, jouw werk gaat dan niet over van, heeft hij het wel of niet gedaan, want dat weet je. Naar welke zaken kijk je dan als advocaat van een, op dat moment, voor jou in ieder geval niet meer een verdachte, maar een dader. Want je weet, hij geeft toe dit en dat. Of zij, kan natuurlijk ook.
En bedoel je dan dat hij dat alleen naar mij toegeeft, of dat hij dat ook ten aanzien van de rechtbank toegeeft?
Naar jou.
Ja, nou, dan is het verhaal nog steeds hetzelfde. Want wat hij aan mij vertelt, doet er voor de rest niet toe. Ik pak dan het dossier en ik ga daar lezen wat er allemaal gezegd en gedaan is. En ook door hem. En vervolgens gaat het erom, wat blijkt uit dit dossier? Wat is ook het verwijt? Dat is een heel belangrijk iets.
Ja.
Is dat bijvoorbeeld doodslag of is dat moord? Bij moord moet je kijken naar voorbedachte raden. Nou, dan ga je het dossier scannen. Je gaat inzoomen op alles wat er met voorbedachte raden te maken kan hebben. Die cliënt kan een heel mooi verhaal hebben. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja. Maar het gaat erom, waar komen we juridisch gezien? Waar komen we op uit?
Ja.
Begrijpt die cliënt dat? En wat zegt hij dan? Wat gaan we dan daarmee doen? Dus stel dat de cliënt zegt, ja, maar ik heb er in mijn gedachten heb ik er wel echt vermoord hoor. Mm-hmm. En ik kijk alles erop na. Ik denk van, nou, maar waaruit blijkt moord dan? Volgens jou, ze is overleden. Maar wij moeten de voorbedachte raden moet blijken uit het dossier.
Ja.
En dat blijkt niet.
Ja.
Nog iets heel belangrijks. En dat moet ook het verwijt zijn. Stel nou dat op een ministerie moord niet op de telastenlegging heeft geplaatst, maar alleen doodslag. Dan is dat dus het uitgangspunt.
Ja.
Dus hoe het Openbaar Ministerie een zaak presenteert, dat is de insteek en dat maakt het gehele proces, dat bepaalt eigenlijk de route van het gehele proces. Ja,
dus vanaf dat moment zorg jij ervoor, en dat blijkt direct ook hoe noodzakelijk het is dat een verdachte een advocaat heeft, zorg jij ervoor dat de aanklacht en de uiteindelijke veroordeling dan, bewaak je dat bij de juridische delicten blijft die inderdaad jouw cliënt aan te rekenen zijn. En dat niet, want dat zijn natuurlijk heel veel nuances zitten daarin. En bewaak je dat bij de waarheid zeg maar blijft van wat er is gebeurd. Je hebt ook een keer gezegd, we hebben elkaar al eens eerder gesproken. En toen heb je me ook verteld over dat je als strafrechtadvocaat toch een soort doel hebt. Iets wat je graag zou willen veranderen binnen het vak ten goede. En dat is de aandacht eigenlijk in zaken. Er gaat vanzelfsprekend veel aandacht naar een slachtoffer toe.
Ja.
En heel logisch en terecht uiteraard.
Uiteraard.
Maar jij zegt er is ook veel te winnen juist in het recht voor iedereen, als er de juiste aandacht ook naar de daders gaan.
Ja.
Nu klinkt dat ook voor veel mensen gek in de oren, maar kun je uitleggen wat daar belangrijk aan is en wat daar nu nog mist?
Dat je dus ziet, en dan heb ik het niet, en ik probeer het zo genuanceerd mogelijk te zeggen. Het is dus niet zo dat ik hier zeg, oh, en ze zijn zo zielig en ze hebben een slechte jeugd gehad. Dus ze moeten allemaal vrij of minder straf. Dat is niet wat ik zeg. Maar waar het om gaat is dat als het tot een veroordeling komt, dat er sprake moet zijn van straf op maat. Wat je vaak ziet is dat mensen die meermalen met politie of justitie in aanraking komen, in die tussentijd en ook gaandeweg heel vaak hebben getracht, 1, om het goed te doen, of 2, bij de hulpverlening of de instanties gehoor te krijgen. Al die instanties werken niet goed samen. Dat zie je nu. Nu komt opeens van alles naar buiten. En wij als strafrechtadvocaten denken, ja, dit is al jaren zo. Ja. Dit is helemaal niet nieuw.
En met instanties bedoel je een zorginstanties, mentale gezondheidinstanties.
Ja. En waar iedereen probeert, want laat me dat heel duidelijk zeggen, waar iedereen probeert zijn of haar best te doen. Maar op het moment dat zij niet samenwerken en ook niet kunnen samenwerken doordat de instanties zo individueel zo hun beleid zo gemaakt is, dan merk je dus dat dat niet bij elkaar aansluit en ook geen informatieuitwisseling plaatsvindt. Aan de andere kant, die cliënt, wat ik dus altijd doe bij een rechter, is dat ik aangeef van kijk, we hebben hier nu een feit en dat feit kan ten dele worden bewezen. Dat is het vaak. Vaak is het niet helemaal, het is gedeeltelijk.
Ja.
De te lasten gelegde periode, dus het aantal maanden waarin iets zou zijn gebeurd, is toch iets anders dan wat het Openbaar Ministerie voorhield. Niet alles aan te lasten gelegde handelingen is op die wijze gebeurd zoals het er stond. Nou, dus dan heb je gewoon dat wordt weggestreept. Dan wordt de straf die dan volgt, wordt ook minder. Als het helemaal wordt weggestreept, is het natuurlijk een vrijspraak. Maar laten we het nu even over hebben dat het gedeeltelijk wordt weggestreept. Dan is het zo dat je aan een rechter moet uitleggen, wat wil een cliënt en waarom? En als een cliënt dan zegt dat hij iets niet wil, wat is dan de reden dat hij dat zegt? Nou, ik geef een voorbeeld. Ik heb best wel veel cliënten die een diagnostiek hebben, die heel ingewikkeld is en waar eigenlijk de deskundigen die binnen het strafproces met hen aan de slag moeten, die kunnen daar eigenlijk niet goed mee overweg.
Nee.
Omdat ze daartoe niet opgeleid zijn of niet voldoende opgeleid zijn of niet goed weten, hoe moeten we dan omgaan met de medicatie? Hoe gaan we nou om met deze combinatie van beperkingen? Als zo iemand in het strafrecht moet worden behandeld, dan is het gewoon zo dat iemand van de reclasseren zegt, nou, we gaan nu een agressietherapie doen. En die cliënt denkt van, maar ik ben niet agressief.
Mm-hmm.
Ik heb een beperking en daarnaast een stoornis. Neem nou bijvoorbeeld Asperger.
Ja.
Dat is een heel zeldzame aandoening. En dat maakt dat je anders reageert dan andere mensen op contacten.
Ja.
Als jij dan bijvoorbeeld, en ik heb een cliënt die dat heeft. Nou, als je met hem in contact treedt, dan wil hij soms niet, bij mij wel, maar bij anderen merk je dat hij soms niet wil dat je diegene aanraakt of dat je hem aankijkt. Nou, stel dat zo'n cliënt in zo'n traject terechtkomt, dan kan niemand met hem overweg.
Nee.
Want ze denken, hé, we keken hem aan en toen werd hij opeens boos. We doen Pietje in agressietherapie.
Ja.
Maar Pietje denkt, ik ben helemaal niet agressief. Jullie moeten mij gewoon niet aankijken.
Ja. Dus er wordt een soort van verkeerde wortel aangepakt, waardoor
Dus vaak zie je dat zo'n cliënt niet zegt van ik wil dat niet omdat hij het echt niet wil. Hij zegt het vaak omdat hij denkt, maar wat jullie me kunnen bieden, dat is helemaal niet wat ik heb.
Nee, brengt me zelfs verder van huis waarschijnlijk.
Exact.
Ja, en pakt het probleem daardoor juist niet aan.
Exact. En hoe het nu, en dat is vaak op het moment dat die verkiezingstijd, en dan zie ik dat iedereen van alles roept. En dat, een beetje met gefronste wenkbrauwen zit dan in de auto. Dan denk ik van al die mensen die weigeren. Het heeft natuurlijk alleen maar zin, want dat zeg ik wel tegen rechters. Ik zeg dat heel vaak en dan lijkt het net alsof van die lichtbolletjes boven hun hoofd gaan branden. Ik zeg, ik kan natuurlijk alleen maar behandeld worden als je ook inziet dat dat nodig is en dat je daaraan ook wilt meewerken. Want anders heeft dat allemaal geen zin. Dus als jij een agressietherapie krijgt, dan moet jij inzien dat jij agressief reageert, meermalen op een dag, dat dat niet normaal is. Dat jij dan zelf ook de behoefte hebt dat dat verandert en dat je hoopt dat mensen leuker op jou reageren en dus jij ook naar hen enzovoort. Maar als jij denkt, maar ik ben niet agressief.
Ik heb Asperger.
Ik heb dat en mijn medicatie moet goed worden afgestemd. Maar wat doe ik daar dan? Dan zeg ik dus tegen die rechter nee. En dan zegt die rechter, wilt u dat niet? En dan zeg ik van ja, misschien moeten we aan hem vragen waarom hij dat niet wil.
Ja.
En dat is ook wel een besef. En dan zeg ik van ja, hij is eigenlijk heel eerlijk tegen u.
Ja.
Want u moet maar eens bedenken wat dan nu de juiste straf zou zijn. Er is een gedeelte van dat verwijt dat kan worden bewezen. En welke straf is nu? Het is altijd zo mooi, hè, hoe ze dat zeggen. Als ik rechter zou zijn, zeg ik, nou, feit is strafbaar en u ook. En deze straf is passend en geboden. En nu komt het. Passend en geboden. Wat passend en geboden is voor jou, hoeft dat niet te zijn voor mij. En dat kan ook iets heel simpels zijn. Stel nou dat deze persoon waar ik het nu over heb, een werkstraf krijgt. Prikken hier in het park. Nou, dat is natuurlijk een hel voor hem.
Ja.
Dat wordt helemaal niks. Dus zeg ik tegen zo'n rechtbank, prikken in het park hoeft u niet op te leggen. Want dat wordt bij hem natuurlijk helemaal niks. Zo ook alles wat in een groep moet gebeuren, dat werkt niet bij hem.
Het belangrijkste nuance die je nu eigenlijk zegt, is dat ook dat prikken in het park, als dat en wordt geweigerd, heeft dat niets te maken met de wil of het karakter of van de persoon. Maar juist het inzicht van dat niet hetgene is wat de situatie gaat verbeteren. En voor de persoon en dus ook voor het gedrag wat er omheen hangt.
Ja.
Wat ervoor zorgt dat ze überhaupt in die rechtbank zitten.
Klopt. En soms zegt de cliënt ook gewoon, geef mij gewoon straf.
Ja.
Ik heb alles al geprobeerd. Of soms zegt de cliënt, dat kan ook. Ik wil gewoon helemaal niks. Waarom niet? Weet u wat het is, mevrouw de rechter? Ik ben gewoon hartstikke lui. Ik wil gewoon niet mijn bed uit om naar een werkgever te gaan. Heb ik mijn hele leven, ik ben 50, maar heb ik nog nooit gedaan. Ik ben gewoon eerlijk tegen u, rechter. Leg mij maar gewoon de gevangenisstraf op. Beter voor iedereen. En dan toch die werkstraf opleggen.
Ja.
Omdat je dan hoopt als rechter dat je hem iets bijbrengt. Dat is een heel mooie gedachte.
Ja.
In de praktijk is dat vaak anders. Zijn we namelijk weer terug omdat hij niks uitgevoerd heeft.
Voordat we gaan praten over hoe het dan is, contact met cliënten en hoe dat verloopt, hebben wij een tussenrubriek in deze podcast. En die gaat over de telefoon. Want de telefoon is natuurlijk een apparaat waarbij veel beroepen het werk en privé door elkaar heen lopen. Dus we vragen altijd een paar dingen hoe de telefoongebruik is in bepaalde beroepen. Ja, hoe ziet de telefoon van een strafrechtadvocaat eruit?
Ja, nou in mijn geval, ik heb er twee. Eén privé en één zakelijke. Die zakelijke die is 24 uur doorgeschakeld ook naar mij, dus ook via kantoor.
Ja.
En allebei de nummers zijn gekoppeld of zijn aangemeld bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat betekent dat het geheimhouderslijnen zijn.
Ja.
Dat betekent dat als je met mij spreekt, dat wat daar wordt besproken, dat mag niet worden gebruikt. En dan let heel goed op hoe ik het zeg. Dat betekent niet dat als, stel ik bel met jou of jij belt met mij. Als jij wordt opgenomen en jij belt met mij, stel jij wordt afgeluisterd, getapt heet dat.
Ja.
Dan komt dat over de lijn. Maar zodra ze horen, oh Harlequin, en ze zien dat nummer in beeld, dan moet dat meteen worden gewist. Nou, dan heb je het al. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Maar goed, zo is het dus met mijn twee telefoons. Want met name mijn zakelijke telefoon is natuurlijk aan alle kanten driedubbel encrypted. Dan moet je op een bepaalde manier in.
Ja.
Enzovoort.
Kun je dan wel, ik ben natuurlijk een totale leek, maar als jij een abonnement wil afsluiten voor je zakelijke telefoon, kun jij dat gewoon bij wijze van spreken bij een provider doen en een telefoon net kiezen? Of moet je daarvoor echt een soort van speciale...
Nee, ik heb daar wel, wij hebben, ik zal je zeggen, de hoogste kosten bij ons op kantoor in ieder geval. Eén na hoogste kosten, moet ik zeggen, is alles wat met IT, beveiliging, updates. Als ik dus een telefoon aanschaf, dan gaat dat via mijn IT-man. Die wordt meteen... Hij heeft hem eigenlijk als eerste... Ik kan alleen zeggen welke kleur of welk of wat ik dan wil. Ja. Wordt het
welke merk kleur is het geworden?
Zwart.
Ja.
Ik hou van zwart. Ik doe mijn best om op tv iets meer met kleur aan te trekken. Omdat ik heb begrepen van iemand die mij daarover adviseerde, dat heel leuk eruit ziet op tv. Nou, als de mijne heb ik alleen maar zwart aan. Of een variant van. Maar goed. Dus dat is ook allemaal zwart.
Ja. En kun je wel zeggen welk merk telefoon?
iPhone.
Een iPhone, ja. Dan gaat hij naar IT. En nu zie ik een soort hele James Bond scène vormen, dat zij dan allerlei chips erin zetten. Noem het maar op, zodat het encrypted is.
Nou, ze zijn absoluut. Ze zijn encrypted. Want als er iets naar mij wordt gestuurd, dan moet dat bij mij blijven. Het wordt ook op een bepaalde manier wordt dat opgeslagen. Overigens, dat is ook wat de Nederlandse Orde van Advocaten nu van ons verlangt. Er zijn richtlijnen.
Ja. Wauw, en je zit wel op social media, geloof ik. Je hebt de Instagram-account.
Ja.
Hoe is het om als strafrechtadvocaat op social media te zitten? En heb je daar ook met dingen rekening te houden?
Om heel eerlijk te zijn, ik ben natuurlijk wat dat betreft een enorme nerd. Dus ik doe maar wat.
Ja.
Moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik heb niet iemand daarvoor. Weet je, dat zie je wel. Mensen die dan daar iets voor helemaal een professional hebben aangeschaft. En die dan over je feed. Ik wist niet eens wat de feed was. Ik zeg, nou, waar moet ik allemaal op letten? Geen flauw idee. Ja, kan je helpen met je feed? Nou, in ieder geval. Waar ik heel erg op let, is dat ik zo min mogelijk post over privé kwesties.
Ja.
Want daar gaat het niet over. Soms kan ik me niet bedwingen. Dan doe ik wel iets. Maar ik let wel altijd op dat naast in mijn omgeving, tenzij ze dat willen, maar dat die niet heel duidelijk te zien zijn. Of ze moeten zeggen, maakt mij helemaal niet uit. Dan vind ik het goed. Dat is overigens, dat is wel grappig, want je hebt het nu over Instagram. Maar dat geldt ook als ik, dat geldt ook in het dagelijks leven. Dus stel dat ik uitga met iemand, of vroeger, want ik ga bijna niet meer uit, ik ben alleen maar werk en saai. Dus
of herhalingen van talkshows aan het kijken, s'nachts.
Exact. Ja. Dat ik dan, en wij komen ergens, dat ik dan wel tegen iemand zeg, of dat soms een vriendin tegen mij zegt van, ja, nou, we zijn nu in Club Huppel de Pup. Is dat dan wel veilig voor mij?
Ja.
Ja, en dat begrijp ik dan wel dat diegene dat zegt. Ik zeg, nou, ja, dat is het wel of niet. Als ik denk dat er iets is, dan ga ik natuurlijk zelf niet. Dus dat zijn wel zaken waar ik op let. Ik let veel op anderen. Wat mijzelf betreft, de veiligheid is altijd aan de orde. En dat is altijd iets waar ik rekening mee hou. Maar goed, laat me heel duidelijk zijn. Ja. Als iemand je iets wil aandoen, dan zal diegene linksom of rechtsom zal dat natuurlijk gebeuren.
Ja, dus daarvan lig jij niet per se wakker?
Daar lig ik niet per se van wakker. Maar ik let er wel heel erg op. Wat zeg ik? Hoe zeg ik het? En ik probeer dan, weet je, ik probeer dan iets uit te leggen en te verbinden. Maar dan moet ik weer, oh ja, het moet allemaal snel en hip. Ja. En nou, dat. Dus probeer ik wel daarover na te denken. Maar wat je wel gewoon heel duidelijk ziet. De mensen die echt, voor wie dit echt het vak is. Ja, die lachen zich helemaal ongeluk natuurlijk om mij. Met mijn geleuter en gekneuzel. Maar goed, ik vind het gewoon leuk. Ik sta in contact.
Je bedoelt op Instagram? Dat
ja,
je,
tuurlijk. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Ik doe maar wat. En Twitter wist ik ook helemaal niet hoe dat ging.
Goed, dan gaan we door op eigenlijk. Want die telefoon is encrypted. En nu kan ik me voorstellen dat je werkplek ook niet een doorsnee kantoor is. Waar de deuren zomaar open en dicht kunnen. Kun je uitleggen hoe je werkplek eruit ziet en welke maatregelen je als strafrechtadvocaat moet nemen om privacy en dat soort dingen?
Wij hebben een spreekkamer die gescheiden is van de werkkamers. Vroeger was dat anders, maar nu is dat niet meer zo. Dus je komt niet meer binnen in de kamer waar ik werk.
Ja.
Gewoon omdat ik wil gewoon in dossiers duiken, dat ligt open. Dat moet ik zo kunnen laten liggen en dan daar weer verder. Echt een soort, ja, een soort dossierhol heb ik.
Ja. En toen de spreekkamer nog in je werkkamer zat, moest je iedere keer als je een cliënt of wie dan ook sprak, dat allemaal helemaal opbergen voordat je weer.
En ik zal je eerlijk zeggen, sommige dossiers zijn zo groot dat dat gewoon ook niet meer kan.
Ja.
Nog losstaand van het feit dat nu de regels ook weer ten aanzien daarvan zijn, ten aanzien van dat aspect zijn aangescherpt. Dus je kan ook dat alle bureaus leeg moeten zijn. Dat kan een regel zijn. Ja, dat is bij mij gewoon niet haalbaar. Want ik moet er gewoon induiken. En ik wil ook dat het precies zo blijft liggen zoals het er ligt. Want ik weet precies waar alles ligt. En waar ik mijn geeltje en mijn ditje en mijn datje heb zitten in het dossier. Nou, dan dus gewoon in een geheel aparte kamer. En de kamer is helemaal niks bijzonders. Het is gewoon een kamer met stoelen. De ene wand is groen en de andere wit. En dan modern. En daar gaan we zitten.
Ja.
En dat is het.
En zodra je de deur uitgaat, gaat de deur achter je op slot.
Ja.
En als je naar de wc gaat?
Ook. Het is echt bij mij heel erg als ik spullen bij me heb. Nou, bijvoorbeeld als ik naar de wc ga, dan gaat alles op slot. Ben ik ergens dan, nou, zoals hier, dan staat mijn tas op een plek dat ik hem kan zien. Als ik ergens ben, dan moet hij op een veilige plek. Of ik hou hem op mijn schoot, omdat hij dan op mijn schoot ligt.
Ja.
Dus ik ben heel, ja, dat zit er gewoon ingebakken, heel erg bezig met veiligheid, beveiliging, nou ja, van alles en nog wat. Dat zit er gewoon, dat zit er ingebakken.
Mm-hmm.
Is dat normaal? Nee, denk het niet.
Speelt het ook door als je gewoon, stel jij zit met je man ergens te eten 's avonds.
Ja.
Kun je dat dan uitzetten, die veiligheid? Of?
Nee, want ik heb zodra ik ergens binnenkom, heb ik al gespot waar de camera's zijn. Overigens op de weg ernaartoe al, in de ruimte zelf. Ja. Mijn man ook, dus dat weten wij dan allemaal. Op sommige plekken weten we dat ook überhaupt. Op sommige delen van de snelweg weten we dat ook. Ja, weet je, dat is niet echt normaal. Maar wij weten dat gewoon. We houden meer rekening met dan een ander met als ik ergens loop. Wie loopt er naast me, achter me? Of wie zie ik nu en wie zie ik daarna op een bepaald moment weer?
Ja.
Dus wij kijken, wij observeren sowieso al heel anders.
Ja. Wat ik me nog afvroeg, op een gegeven moment komt er een moment met een cliënt dat een zaak is afgerond. Je hebt intensief contact gehad met een cliënt over ja, hele belangrijke zaken, ook voor het leven van de cliënt.
Ja.
Dat lijkt me een hele niet lichtvoetige band die je met de cliënt hebt opgebouwd. Ook al is het natuurlijk een zakelijke band.
Ja.
Dus hoe verloopt het contact met cliënten nadat een zaak is afgerond? En zijn er cliënten die je bijvoorbeeld nog steeds spreekt?
Ja, kijk, je hebt cliënten die, die vrijgesproken zijn of na een tijd vrijkomen. Nou, vaak zie je dat zij je daarna opzoeken. Altijd weer op heel onverwachte momenten.
Ja.
En het grappige is dan dat van degene van wie je het niet verwacht, die komt met, weet ik veel, een appeltaart. Niet voor mij, maar voor kantoor.
Ja.
Of met iets anders kleins, want iets groots neem ik niet aan. Dat weten ze dan ook al. Dus ze komen met iets kleins of een kaartje of whatever. Of dan hebben ze een baby en dan komen ze de baby laten zien. Of een puppy. Nou, het maakt even niet uit wat. Alles komt voorbij. En dan is het meteen, dat is wel heel, heel grappig. Er is, net zoals je, en begrijp me goed, het zijn niet mijn vrienden, mijn cliënten. Maar eigenlijk net zoals je met vrienden hebt, als je echte vrienden bent en je ziet elkaar na 8 maanden weer en je gaat tegenover elkaar zitten, dan is het niet, ja, hoe gaat het? Ja, goed. Nee, dan is het meteen van, het gaat eigenlijk slecht op dat vlak en heel leuk op dat vlak. Dus je gaat meteen...
Je pakt het direct op tot de kern, op. Ja.
En dat is met hen ook zo. Dus je gaat meteen terug naar, behalve omdat diegene dan nu vrij is, dus dat je dat fantastisch vindt.
Ja.
Maar je komt wel meteen tot de kern. Dus als ik aan ze vraag, hoe gaat het? Of ik zeg gewoon, ziet er goed uit. Voel je ook zo?
Ja.
Want dat is vaak een verschil. Je ziet er goed uit, maar voel je ook zo? Nou, daar ontstaat dan een gesprek. En vaak zijn ze dan ook heel, heel eerlijk. Soms komen ze met een nieuwe partner. Leggen ze ook allebei gewoon uit hoe het dan gaat.
Ja.
Heel eerlijk. Dus de ene keer goed en de andere keer minder goed. Zoals het bij iedereen gaat. Dus dat is wel heel grappig. Nou, dan heb je mensen die heel lang vastzitten. En die zoek ik op om de zoveel tijd.
Ja.
Omdat gewoon eenzaamheid in detentie is gewoon echt, echt een killer. Ik wil echt niet zeggen dat me dat elk half jaar lukt. Of dat me elk jaar lukt om de mensen die ik graag zou willen zien, om daar dan aandacht aan te besteden. Maar het zit wel altijd in mijn achterhoofd. Of met oud en nieuw of met feestdagen. Dat je even dat ene telefoontje naar diegene pleegt. En dat je ook dan gewoon zegt waarom je belt of op een verjaardag. Dus vaak combineer ik dat dan als ik weet wanneer een cliënt jarig is. En als ik weet gewoon dat hij echt helemaal niemand heeft die hem bezoekt. Terwijl hij al 14 jaar in de TBS zit. En ik moet dan zijn dossier met hem bespreken voor een nieuwe zitting. Ja, dan ga ik op zijn verjaardag. Want dat is leuk. En dan zijn die cliënten ook helemaal blij. En dan krijg je thee. En dan worden er wel vragen gesteld over hoe is het op kantoor? Hoe is het met die secretaresse? Hoe is het met die medewerker? U ziet er moe uit of u ziet er niet moe uit. Knop moet lager. Moet u niet eens wat anders aantrekken? Nou, weet ik veel wat ik allemaal te horen krijg. Nou, goed. Of nu dan, als misschien op tv, dan krijg ik ook een commentaar. Maar het grappige is dat ik met mijn cliënten, die bellen dan ook echt op.
Ja.
En die gaan dan ook wel even zeggen wat ze daar dan allemaal van vinden. Maar het grappige is, dat is dan een gesprek. Ik zeg, vind je dat? Ja, nee, je moet gewoon dit en dat. En zeg dit even. Nou ja, goed. En dat ze dat ook durven te melden, vind ik wel heel fijn. Dus dat je ziet, kijk, hè, als advocaat, veel mensen hebben dat idee, is dat jij die cliënt aanstuurt en dat het een soort machtsverhouding is. Maar dat is dus niet zo. Je bent een team samen met de cliënt.
Ja.
Dat moet die cliënt ook voelen. Dus ik zeg vaak tegen mensen, er is een, als er iets met jou is, is er voor elke persoonlijkheid en voor elke zaak is er een advocaat. Dus stel dat iemand aan mij vraagt, er is een burenruzie, weet jij een goede advocaat voor mij? En ik ken die persoon, dan probeer ik iemand te zoeken die natuurlijk thuis is in dat recht. Ja. Maar ook dat de match zou kunnen zijn met dat karakter.
Ja.
En dat maakt een match met jouw advocaat, met wie je goed kunt spreken, waarbij er dus ook geen schaamte is, dat je denkt van ja, ik heb dat nou wel gedaan of gezegd, maar wat gaat hij of zij daarvan vinden? Dat moet er niet zijn.
Ja.
Dat is de goede advocaat.
Is er een cliënt die je wel eens hebt geweigerd of waar je mee bent gestopt?
Ja. Ja. Ik heb een cliënt gevraagd om een andere advocaat te zoeken, omdat hij aangaf dat hij verliefd op mij was.
Ja. In een van de eerste gesprekken al?
Nee, dat was later.
Ja.
En dat vond ik heel eerlijk van hem. Maar dat maakte wel ook dat ik meteen zei, dan kan ik niet je advocaat zijn. Nee. Want je hebt een heel zware zaak. En de keren dat ik met jou kom te spreken, moet het hebben over jouw zaak. Moet jij niet verliefd naar een harlekijn zitten kijken. Dat is zonde van jouw tijd, zonde van je leven. Dat is niet hoe het moet zijn. En dat is dus wat ik bedoel. Het gaat niet om mij.
Begreep de cliënt dat?
Vond hij heel moeilijk. En toen zei hij, maar ik kan daar wel mee omgaan. Ja. En toen zei ik van, ja, maar ik kan daar niet mee omgaan.
Ja.
Je bent zo eerlijk geweest om dat te zeggen. Ik ben zo eerlijk om tegen je te zeggen dat dat niet goed is in onze verhouding.
Ja.
Want als jij het ergens niet mee eens bent wat ik adviseer, dan moet jij ook gewoon kunnen zeggen. Dan moet je niet denken, ja, maar omdat zij het nu zegt.
Ja.
En ik een soort roze wolkje zie.
Precies, ja, er is ruis.
Boven die knot, moet ik dan nu? Ja. Nee, dat moet niet. Je moet gewoon ook denken, ja, Harleken, ben ik het niet mee eens, bam.
Precies. Is er een boek, film of podcast geweest die invloed heeft gehad op hoe je werkt?
Jeetje. Boek, film of podcast. Nu, en dat klinkt heel gek, maar het heeft wel invloed op hoe ik denk. En dat is iets heel geks. Je hebt de podcast, hoe heet het, Echt Gebeurd?
Ja.
En wat ik grappig vind daaraan, is dat je verrast wordt door een verhaal of een persoon, waarbij je dat helemaal niet kan inschatten. Dat je opeens meegetrokken wordt in zijn of haar wereld. Net zo, dat is eigenlijk hetzelfde als ik benaderd word voor een strafzaak. Dan word jij ook meegezogen in die zaak en in de wereld van die cliënt. Wat ik met name interessant vind aan dat Echt Gebeurd is natuurlijk de persoon die het vertelt en hoe het verteld wordt.
Ja, want er gebeurt dus een podcast waarin mensen eigenlijk in het vaak 15, 20 minuten een verhaal vertellen wat ze zelf hebben meegemaakt.
Ja,
ja.
En wat daar dan mooi aan is, vind ik, is dat de reacties heel anders kunnen zijn in de zaal. En dat vind ik dus heel grappig. Ja. Dat je opeens een enorme lach om iets. En dan is er even stilte van, oh, moet je nu heel erg lachen? Dus dat je daar dus ook weer merkt, je kan het zo goed mogelijk voorbereiden. Je hebt dus een leuk verhaal, je gaat dat vertellen. En hoe komt dat dan over op een ander? En daar denk ik heel, heel erg over na als ik daar naar luister. Maar het is natuurlijk heel, heel luchtig.
Ja.
Niets diepzinnigs aan, maar...
Ja. Maar het gaat wel inderdaad over een verhaal vertellen en waar het zwaartepunt ligt, in waar je exact. Punten liggen dat mensen denken, oh, dit raakt iets of dit is lachen.
Ja, en wat
of dit
mij opvalt is dat stemmen zo belangrijk zijn. Althans vind ik heel belangrijk. Dat ik denk, waarom vind ik dit nu aangenaam? Waarom vind ik dit nu minder aangenaam?
Ja, klopt. Ja, het is echt een mooie podcast. Hij loopt ook al lang.
Ja, ik ken hem helemaal niet. Ik sport en degene die mij daarin begeleidt is hij van, weet je, misschien zou het gewoon eens om je gedachten te verzetten. Zou dat eens goed zijn voor jou? Om dat
ik heb een tip voor eentje die je kunt luisteren. Die luister ik laatst. Want de een is inderdaad leuker of beter of loopt beter dan de ander. Laatst luister ik één. Ik dacht, dit is echt de beste echt gebeurd die ik tot nu toe heb geluisterd. En dat gaat over... Ik ga het in de show notes zetten en ik ga jou nog appen. Maar dat gaat over een vrouw die vertelt dat er een eend, een nestje...
Nou, nu komt het. Deze...
Heb je die geluisterd?
Oh, deze heb ik vorige week beluisterd. Nou,
Ik
moest zo hard lachen. Ja. Ik kwam echt niet meer bij. En dan lig ik helemaal in een deuk in mijn eentje. En er zijn mensen naar me aan het kijken. En ik van, ja, weet je... Ja, geweldig.
Ja, ik was aan het koken en ik heb enorm gelachen. Voor de luisteraar die nu denkt, waar de fuck gaat het over? Dat is een vrouw. Ik zal het in de show notes zetten hoe ze precies heet en welke aflevering dit is. En die vertelt over een eend die broedt op een dak.
In een grachtengordel.
In een grachtengordel naast haar huis. En op een gegeven moment komen die eendjes uit en die gaan een beetje lopen en scharrelen en dat gaat helemaal mis. En de hele buurt raakt erbij betrokken en ze vertelt het op zo'n goede geestige manier.
Zij kan zich helemaal identificeren met deze moeder eend.
Met deze moeder eend, ja. En zij zet iets in werking wat, nou ja, in ieder geval die dag helemaal uit de hand loopt. Heb je nog tot slot een tip voor iedere werkende luisteraar eigenlijk, wat het beroep ook is, van als je dit meeneemt of dit, dat helpt je hoe dan ook in je werkende leven?
Nou, dat je met name best wel trots mag zijn op jezelf. Dus, en heb ik het niet over, weet je, mensen benoemen altijd alles wat er niet goed is of alles wat er beter kan. Maar denk ik van, kijk eens naar gewoon wat je hebt en wat je doet. En voornamelijk ook hoe je dat hebt bereikt. En wees gewoon blij en ook trots op jezelf. Dat mag. En wat ik ook vaak doe, geef jezelf gewoon een cadeau zo af en toe. Gewoon een leuke mok, leuk bord. Is heel leuk als je dat aan jezelf geeft. Een paar oorbellen. Ja. Gewoon dat je echt zegt van als cadeautje voor jezelf. En dat je dat ook laat inpakken voor jezelf.
Ja, heel goed. Ja, dat kan natuurlijk overal waar je online bestelt. Kun je ook zeggen, wilt u het als cadeau? Ja, zeker.
Love yourself.
Ja, heel goed tip. Natasja Harlekijn, dankjewel.
Dankjewel.
Ik vond het ongelooflijk interessant om Natasja Harlekijn te spreken. Denk je, ik heb ook nieuwe dingen geleerd door deze podcastaflevering? Laat het dan even weten in een recensie en een enorme hoeveelheid sterren. Daar help je mij mee, maar je helpt er vooral ook mede-podcastluisteraars mee. Want die vinden deze podcast weer sneller op het moment dat we meer sterren en meer recensies hebben gekregen. Dankjewel en tot over 2 weken. Dan spreek ik schrijver Hanna Barefoots. Maar voor nu, een hele goede werkdag. Mentorless is een podcast van Elle en wordt gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media. Mijn naam is Malou de Bond en ben je benieuwd naar meer Mentorless verhalen? Kijk dan op elle.nl.